Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 143, de versen 2 en 6. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen? Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En die nood tegenover God, het ervaren van de schuld, dat is een van de redenen, een van de dingen achter vers 6. De nood van zoals hij dat noemt, de dorst van zijn hart. Ik hef mijn handen naar de ogen. En dan zegt hij, mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Wij die tegen God gezondigd hebben, wij die ons bij God vandaan gezondigd hebben, wij zitten zo om God verlegen. En hopelijk is dat ook de taal van uw hart. Een dorstig land, niet maar dorst naar allerlei dingen van de wereld, maar een dorst naar God. Psalm 143, vers 2 en 6. De schriftlezingen zijn beide uit het Oude Testament. De eerste schriftlezing is uit het boek der Psalmen. Psalm 42, de versen 1 tot en met 6. De eerste schriftlezing, Psalm 42, vers 1 tot en met 6. Vanuit deze psalm zal de prediking gaan over de dorst naar God. Daarover gaat het, en de dorst, maar ook het lessen van die dorst, het levende water als antwoord op de dorst. Daarover gaat het in heel wat Bijbelgedeelten. We zullen ze niet allemaal lezen, maar één gedeelte lezen we nog wel daarbij. Jesaja 55, vers 1 tot en met 3. Dus de eerste schriftlezing, Psalm 42, vers 1 tot en met 6. De tweede, Jesaja 55, vers 1 tot en met 3. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen van Psalm 63, het eerste vers, waarin we ook zingen: O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. Psalm 63, vers 1, in aansluiting op de belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen en alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daarin en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing zijns aangezicht. Jesaja 55. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, kom, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor dan dachtelijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij, hoor en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids.
U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst des Heren. Wij zullen vervolgens zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 42, de versen 1 en 2. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En vers 2, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Als hij zich voor ogen stelt, zo eindigt het, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Psalm 42, vers 1 en 2. Gemeente, Psalm 42 en vooral het eerste vers daarvan, die ligt velen na aan het hart. Het is een van de eerste versen die we leren. Ik denk dat de meeste kinderen het ook al meegezongen hebben. En soms kun je nog niet lezen, kun je een heleboel versen nog niet meezingen. Maar als dan het hijgend het gezongen wordt, kijk, dan kun je meezingen. Dat is mooi. Ik hoop dat je dan ook blij bent als er een psalm is die je kent en je kunt meezingen. Dat je graag zingt. Het is een van de eerste psalmen die we zingen. Het is ook een van de laatste psalmen die we zingen. Ik heb meer dan eens meegemaakt dat dan dat er een overlijden was. De oude vader, oude moeder was gestorven, moest begraven worden. En de familie, de kinderen, die zaten er zo omheen. En dan vroeg ik, is er ook een psalm die jullie graag zouden willen zingen? En dan, meer dan eens, kwam Psalm 42, vers 1 naar voren. Die zong moeder zo graag. Of ook wel, terwijl ze niet naar de kerk gingen. Die zing ik zelf ook zo graag. Of die hoor ik nog wel graag. Als ik die psalm hoor, dat raakt me. Wat is dat? Waarom juist het hijgend her der jacht ontkomen? Waarom juist dat vers ons raakt? Waarom dat zo vertrouwd is? Dat zit hem in de melodie. Ook voor een organist is het een fijne psalm om te spelen. Er zijn ook veel psalmbewerkingen bij deze psalm. Het is een melodie die waarin je gemakkelijk meegaat. Het zit hem vast ook in het beeld. Het begint met het beeld van een hert en dat kunnen we direct voor ons zien. Geloof dat er nog iets achter zit. Het is een psalm die geldt voor iedereen. Er zijn best wel psalmen die gelden niet voor iedereen. Er zijn psalmen die gelden alleen eigenlijk voor jou als je verdrietig bent. En anderen, juist, die passen je alleen als je vrolijk bent. Er zijn allerlei psalmen die passen bij de ene omstandigheid wel en bij de andere niet. Bij de ene hartsgesteldheid wel, bij de andere niet. Maar Psalm 42, dat is een psalm voor iedereen. In Psalm 42 gaat het namelijk over de dorst naar God. Ieder mens heeft een ziel waar die psalm over gaat. Ieder mens heeft een ziel. En iedere ziel dorst naar God. Iedere ziel dorst naar God. Wel verschillend. Op verschillende manieren hebben we dorst naar God. Maar ieder hart dorst naar God. Ook van jou, terwijl je helemaal niet zo vaak aan God denkt. Van u, die het gevoel hebt dat u oud en koud geworden bent. Ook van iemand die nog nooit een kerk van binnen heeft gezien. Ieder hart dorst naar God. Bij die dorst naar God willen we stilstaan vanuit Psalm 42, de versen 2 en 3. Psalm 42, de versen 2 en 3. Die zullen we eerst lezen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dorst naar God. Schrijven onder dit woord van God en boven de preek. Dorst naar God. Vanwege afstand, vanwege leegheid en vanwege liefde. Dorst naar God. Vanwege afstand. Vanwege leegheid en vanwege liefde. Dus als eerste dorst naar God vanwege afstand. Het hijgend hert. We kunnen hem zo ons voorstellen. Het hijgend hert dat water nodig heeft. Denk je zo'n de schemer in van een dag daar in het heuvelland. De vroege morgenschemering, dan is er een hert dat stapt naar voren uit het struikgewas. Daar in het dal, daar weet het een beek en het loopt naar die beek toe om te gaan drinken. Maar dan heft het zijn kop op, hoort het wat, draait de kop. Daar bewegen de struiken en daar springt een beer tevoorschijn. En het hert weet maar één ding, het zet het op een lopen. Het heeft nog niet gedronken, maar het moet weg. Het springt het struikgewas weer in, het rent de helling op. En dan de helling af, want daarachter zich hoort hij nog het kraken. En het blijft doorrennen. En misschien is het roofdier al wel gestopt. Maar het hert, dat rent voor zijn leven. En dat weet ik. Ik moet in veiligheid komen, anders haalt hij me nog in. En anders is het leven voorbij. Nadat de poos gerend heeft, staat het toch stil en het kijkt nog om zich heen. Als je kijkt, dan zie je dat hart nog bonzen in zijn lijf. Het kijkt om zich heen, het spitst nog de oren, maar het hoort niets meer. Het ziet niets meer. Het moet toch veilig zijn hier. Ja, maar het water. Hij was naar het water gaan om te drinken, maar nu, waar is het water? Het beest hijgt en het bulkt. Water, maar er is geen water. Hij had het water al nodig, maar gestoord in het drinken. En nou, hoe verder hij van het water vandaan is, hoe erger de dorst. Nu heeft hij het water nog nodiger dan net, maar hij is er zo ver vandaan. Hij hijgt naar het water, maar er is geen water. Zo voelt nu de dichter zich. Wij weten niet wie die dichter is. We denken vaak aan David, dat zou best kunnen, maar het staat er niet boven. We weten niet of het een psalm van David geweest is. We weten dus ook niet bij welke gelegenheid geschreven is. We weten wel iets van de omstandigheden. Hij kan niet in Jeruzalem zijn. In Jeruzalem waar de tabernakel is of de tempel. Daar kan hij niet zijn. Daar is hij vandaan gejaagd. Misschien op de vlucht. Misschien gevangen. Misschien door andere omstandigheden. Familieomstandigheden, wat het ook mogen geweest zijn. Hij kan niet bij de tempel zijn. Hij is in een vergelegen land. Tenminste, in die tijd. Tegenwoordig zijn afstanden niet zoveel meer. Maar in de tijd zonder wegen, zonder auto's, dan was er nogal wat. Hij was in de landstreek van de Jordaan, zo zingen we. De Jordaan was natuurlijk ook best wel lang. Maar hij zat hoogstwaarschijnlijk helemaal in noorden. Het gaat immers over de Hermon. De Hermon, dat is het gebied op de grens van Libanon en Syrië waar de Jordaan ontspringt. En daar ergens in dat bronnengebied van de Jordaan, waar alle waarschijnlijkheid, daar bevindt hij zich. Dat is een 200 kilometer of zo bij Jeruzalem vandaan. Jeruzalem is niet alleen in kilometers ver weg, maar het is onbereikbaar. Hij kan er niet komen. Het voelt nu voor de dichter zoals voor dat hert. Juist nu hij God zo nodig heeft, lijkt God zo ver weg. Nu die zo ver van Jeruzalem vandaan is in moeilijke omstandigheden, nu heeft hij God zo nodig. Nu voelt hij zo het gemis en de nood. En nu lijkt het zo onbereikbaar. Dan gaat hij terugdenken. Dat kan haast niet anders. Hij gaat terugdenken en dan wordt zijn verdriet nog sterker. Er was een tijd. Waren deze problemen er niet? Toen kon hij wel naar de tempel vrij uit. We hebben net van gezongen. Hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Dat was de vreugde van de tempelgang. De vreugde van de tempel. Ja, ook de vreugde van God. Want zo zien wij toch in deze psalm. Het ging niet maar om de uitwendige tempeldienst. Dat kun je ook wel eens hebben. Een goede, goed gevulde kerk en een duidelijke preek. En dat voelt dan bevredigend. Of misschien heb je het nog wel meer op een zaterdagavond bij een uitvoering van het koor. Oh, dat was mooi. Zo'n volle kerk en zo zingen en zulke mooie liederen. Nou, het heeft ook iets moois. Maar dat is niet de diepte waar het in deze psalm om gaat. De dichter die voelt toen. In de tempel zag hij niet alleen andere mensen, hoorde niet alleen mooie liederen. Maar daar mocht hij bij God zijn. En nu? Waar is God? Zo staat er verder in deze psalm. Op wie gij bouwde, aan wie uw zaak vertrouwde. God die je vertrouwde, God op wie je steunen mocht. God wiens genade en liefde en barmhartigheid je ondervinden mocht. Waar is hij? Juist waar die God zo nodig heeft, lijkt God zo ver weg. Herkent u dat? God die ver weg is. Je bent als het ware opgejaagd, zoals dat hert werd opgejaagd. Als je terugdenkt, dan herinner je een tijd dat je echt betrokken was op de dingen van de Heer. Ja, opening mocht krijgen naar de Heer toe. Het geloof was levend. De liefde, daar mocht je in verblijden en over verwonderen. Zo echt. Levend, gelukkig, maar het lijkt zo lang geleden. Het lijkt zo ver weg. Wat is er intussen gebeurd? Wat was het bij u? Was het de drukte? Toen nam u tijd. Maar die tijd, daar bleef bijna niks van over. Voortgejaagd door het bedrijf, door het gezin. Door alles wat er lijkt te moeten. De volle agenda. Alle verantwoordelijkheden, dingen die anderen van je vragen, dingen die je zelf van je vraagt. Je voelt je voortgejaagd. En eigenlijk tot zaterdags toe, en is het zondag. En dan kun je eigenlijk niks anders doen dan dat hert. Uithijgen. Je kunt dan nu wel even stilstaan. Maar het is alleen maar uithijgen. En het is geen ruimte haast voor meer. Voor echt het komen tot God. En ergens ligt de druk nog op je. Ja, morgen, misschien vannacht al. Dan gaat het weer. Ren je weer. En voor je gevoel ren je alleen maar verder bij God vandaan. Zijn het zorgen? Misschien is dat het. Zorgen die u zo drukken. U bent niet per se druk. Soms ziet u de hele wereld rennen en denkt u wel eens, had ik maar eens wat te doen, kon ik nog maar mee? Kan niet, maar u voelt u bedrukt. Bedrukt door 1000 zorgen, 1000 noden. Je hoofd zit zo vol. Je agenda is leeg, maar je hoofd is vol. Vol zorgen, ziekte, spanningen, eenzaamheid. Je kunt er niet bovenuit kijken. En dan kijken ze zondags om je heen en dan denk je, die anderen, die hebben het... Daar gaat het wel, of daar gaat het misschien wel goed... En niemand weet hoe moeilijk ik het heb. En je hoort over God vertellen. En je voelt hoe nodig je God hebt. Maar je dacht, kon ik maar mijn hart voor God uitstorten. Kon ik maar dat bemerken dat de Heer van me weet. Dat er geopende hemel was. Dat ik mijn zorgen kwijt mocht raken. Als ik al, misschien wel op zondag, mijn zorgen voor de Heer mag neerleggen. Nou, binnen de kortste keer heb ik ze weer opgepakt en ik draag ze weer bij me. En ik moet inderdaad zeggen, oh waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde? Of is nog iets anders? Zijn het de zonden die scheiding maakt tussen de Heer en uw ziel? Er was een tijd Dat u verlangde naar de Heere. Dat u met de Heere wilde leven en een afkeer had van de zonde. Een nauw geweten en je kon niet meer zo mee met wat iedereen gewoon vond. Je hield als vanzelf afstand van dingen die de Heere verdriet deden. Want wat de Heere verdriet deed, dat deed je zelf ook een verdriet. Je hebt gestreden tegen de zonde van binnen. Maar je bent eigenlijk een beetje mee gestopt. Moe van het strijden. Gemakzuchtig geworden. En die eerste liefde is eigenlijk verkild. En die is terechtgekomen onder een heleboel zonden, eigenwilligheid, wereldse invloeden, gemakzucht, traagheid, lauwheid. En dan zijn er wel tijden, dan zing je een psalm en je denkt, oh deze psalm. 10 jaar geleden, ik weet nog zo, ik zat in de kerk en het raakte me zo. Wat is lang geleden dat die psalm zo binnenkwam. Vroeger, toen kon je zo echt eerlijk verlangen om altijd met de Heere te zijn. En nu, lijkt zo kil. En ergens voel je weer wel, ook, zo kan het niet blijven, zo moet het toch niet blijven. Mijn ziel dorst naar God. Het is zo droog en zo dor. Moet dit het nou zijn? Wat dan? Wat het dan ook nog meer mogen zijn. Waardoor er een afstand gekomen is. Wat moet je er nu mee? Moet u eens letten op wat er staat in deze psalm. Hoe die psalm begint. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot God. Is dat het? Ik hoop dat er ook jongeren zijn die meegelezen hebben. Ik hoop trouwens dat iedereen meeleest in de Bijbel. Maar ik vraag nu even aan de jongeren speciaal. Hebben jullie goed opgelet bij het lezen? Zo schreeuwt mijn ziel tot God. Staat dat er? Dat staat er niet, hè? Ik heb 1 letter vergeten. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Of eigenlijk 2 letters. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wat doet David, of wie dan ook die dichter geweest is, wat doet hij nou? Als hij de nood van zijn hart voelt, dan zegt hij niet, God is toch te ver weg. God kan ik het niet voorleggen. Nee, dan weet hij er. Is maar 1 weg. Ik kan maar 1 kant op. Ik praat niet over God, maar ondanks dat ik die afstand zo voel, ik praat met God. Ik kan misschien weinig woorden vinden. Ik kan misschien weinig liefde vinden. Er zit misschien veel te weinig verlangen in en te weinig geloof in. Maar toch, ik weet maar 1 ding. Ik moet ermee naar God. Al is het als het ware met schorre stem. Zo schreeuwt mijn ziel tot u. O God. Dat is het eerste. Dorst naar God vanwege de afstand. Dorst naar God vanwege de leegte. Misschien zegt er ook wel iemand. Nou eerlijk gezegd. Ik kan er niet echt in meekomen. O jawel, er waren vroeger best wel tijden. Dat ik er wat meer mee bezig was. In elk geval als kind. Als kind zong ik graag en dat doe ik nu niet zoveel meer. Er zijn misschien ook andere tijden geweest dat de kerkdienst wat meer deed en dat is weg. Maar ik kan niet zeggen dat ik ooit echt God lief heb gehad. Ik kan niet zeggen dat er een levend geloof is. Eerlijk gezegd, die afstand tot God voel ik wel, maar ik kan niet terugkijken en zeggen die God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde. Dan moet je nog een keer kijken naar het beeld van het hert. Het is niet helemaal precies zoals hij staat, maar om de lijnen wat door te trekken, mogen dat beeld zo voor onszelf wel ons voorhouden. Ik zei net, dat hert, dat was daar in dat dal bij dat water. Maar het heeft er niet van gedronken. Het zouden ervan gaan drinken, het werd opgejaagd. Het is een hert, als je in dat beeld bekijkt, is een hert dat het water nog niet kent. Dat het wel water nodig heeft. Dat hert wordt weggejaagd. De heuvelen in. Heuvel op, heuvel af. En dan staat het daar, ver bij die beek vandaan. Wat denkt dat hert? Dat hert heeft water nodig. Er is één verlangen. Ik moet water hebben. Dan zou het kunnen doen. Wat het volle, wat de Heere bij Jeremia moet zeggen. Dat het beest, nou ja, even wat menselijk gezegd bedenkt. Oh, maar ik weet nog een drinkbak. Hier, een klein stukje verderop, daar staat een drinkbak van die en die boer. En misschien in die drinkbak kan ik water vinden. Dus dat beest heeft geen zin om helemaal terug te keren naar die beek. Het gaat verder. De weg die het ging, al maar verder bij de beek vandaan, gaat het heen. Daar komt het dan bij de drinkbak. Ja, er zit wel water in. Maar het is modderig water. Het meeste water is eruit gelopen. Wat er in de bodem ligt, is nog wat modderig en dan kan hij wel slobberen. Maar echte dorslessen doet het niet. Is dat eigenlijk niet wat we van nature geneigd zijn te doen? Dat is wat de Heere zegt in Jeremia, hoofdstuk 2, vers 13. Mijn volk, zo zegt hij, mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Het eerste, mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. Kijk, dat hebben eigenlijk Adam en Eva al gedaan in het paradijs. Toen zij God de rug toekeerden, hebben ze God, de bron van het leven, de springader, en dat betekent de bron, van het levende water, hebben ze verlaten. En dat is nou wat we altijd maar weer doen. God, de bron van het leven. Daar gaan we vandaan. Dat is onze nood. Dat is ook onze schuld. Wij keren God de rug toe. En we denken eigenlijk, ja, zou ik bij God nou moeten zoeken? Wordt gelukkiger zonder. Ja, maar wat moet je dan? Nou, dat is de tweede zonde, staat er in Jeremia 2, vers 13. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de bronader, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. Dat is de tweede boosheid. Ze hebben geprobeerd het gemis aan God wat op te vullen. Ze hebben andere goden gevonden. En ze hebben andere levensinvulling gevonden. Gebroken bakken, staat er. Die geen water houden. Dat betekent gebroken bakken, ja, waar je misschien wel wat kunt vinden, maar die je dorst nooit kunnen lessen. En dat is wat we nou allemaal ook doen. We proberen allemaal wel iets te vinden waar we dan alsnog ons geluk, onze vrede, het doel van het leven in kunnen vinden. Die nood van binnen is er, hè. Als je nou God, de bron van het leven, verlaat, dan voel je leegte van binnen. Een dorst. Een schrijnende, zeurende dorst. Die is er altijd maar. Als je God kwijt bent, is er altijd in je leven iets onvervulds. Waardoor je eigenlijk denkt, waar leef ik voor? Voor wie doe ik er toe? Wat heeft mijn leven voor zin? Hoe kan ik nou echt gelukkig worden? Er zit een leegte in ons hart. En die komt daarvan dat wij bedoeld zijn om God te kennen, maar dat we God kwijt zijn. Augustine zegt het zo. Gij hebt ons naar u toegeschapen. God heeft mensen naar zichzelf toegeschapen. Heeft ons op hem aangeschapen. Kijk, dieren die zijn gewoon plat geschapen, zou je kunnen zeggen. Dieren hebben geen ziel. Dieren kennen God niet. Dieren zoeken niet, waar leef ik voor? Nee, ze leven gewoon. En ze eten en ze worden gegeten. En dat is het. Maar God heeft een mens geschapen voor hem. En daarom is een beestachtig leven, of een leven bij de beesten af, ook zo erg. We zijn geschapen als mens. Naar God toegeschapen. Maar als je God kwijt bent, gelden die woorden van Augustinus ook verder. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Onrustig is ons hart. Onrust van binnen. Dat gevoel, waar leef ik nou voor? Voor wie doe ik er nou toe? Waar vind ik vrede? Waar vind ik geluk? Achter ligt het gemis aan God. We proberen het op veel manieren op te vullen. U doet uw geweldige best met werk. Waar ben je blij als je merkt en je collega's je waarderen? Zeggen, joh, je blijft toch zeker wel bij ons werken. We kunnen jou echt niet missen. Als jij er niet bent, dan loopt hier echt de hele afdeling, de hele productie, noem maar op, loopt in de soep. Nou, dan denk je, ja, nou, daar ben ik er dan toch voor. En dan werk je nog maar weer een beetje harder. Een ander die leeft helemaal voor de familie. En als je dan al je kinderen en kleinkinderen weer om je heen ziet, dan voel je gelukkig. Ja, behalve dan als je denkt aan al die problemen die ze weer bij zich hebben. Je leeft voor je familie, maar je wordt er ook alweer in teleurgesteld. Je zoekt het in de godsdienst. Je voelt de leegte van je hart en je denkt, nou moet ik in de kerk wat meedoen, dan moet ik meetellen. Je probeert vroom te zijn. En van buiten lijkt het aardig. En je krijgt het ook wel te horen. Je merkt het ook dat mensen je waarderen in de kerk. En het voelt van binnen ook wel eens goed. Maar het voelt van binnen ook zo vaak zo leeg. Niet genoeg. Weer een ander. Die leeft eigenlijk vooral voor de zaterdag. Zaterdagavond. De hele week werk je hard. En dan zaterdagavond. Ja, daar moet je toch even van kunnen nemen. Gezellig met vrienden. En natuurlijk hoort er alcohol bij. En misschien nog wat meer. En op zaterdagavond, als er maar niet iemand aan je vraagt. Joh, is dit het nou? Dan voelt het wel goed. Dan kun je denken, fijn. Maar ja, zondag word je weer wakker gemaakt en dan moet je weer naar de kerk. En als je niet wakker gemaakt wordt, dan voelt het ook niet goed. En maandag, dan moet je weer aan de bak. En dinsdag, dan zie je alweer uit naar de zaterdag. Weer een ander zoekt het in de verslaving. En dan red je het niet eens van de ene zaterdag tot de andere zaterdag. Dan heb je eigenlijk elke dag weer nodig. Middelen. Pornografie. En al die middelen, die verslaving, die versluieren maar het probleem dat er van binnen zit. Elke keer, dan zegt je lichaam, je hebt weer wat nodig. Maar je ziel zegt, dit is het niet. Het blijft leeg. Gebroken bakken, die geen water houden. We weten het wel. We voelen wel, dit is het niet. Dit kan mijn dorst niet lessen. Maar toch blijven we erin zoeken. Waarom? Dat is nou precies de vraag die de Heer stelt in Jesaja 55. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Waarom uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Blijkbaar gebeurde dat toen net zo. Hè? De mens is steeds maar hetzelfde. Altijd proberen je hart vol te krijgen. En het werkt niet. En waarom doet u dat toch, zegt de Heer daar. Het is een vraag die ontdekkend is. Wat zit er eigenlijk achter dat je het nou niet in de Heer zoekt? Daar zit de kromheid van je hart in. Hè? De eigen wijsheid van je hart. Want je kunt het in de Heer veel beter vinden. Dat weet je ook wel. Daar heb je geen zin in. Nu nog niet. Je hebt wel zin in je eigen leven. Om je eigen leven op te bouwen. Je eigen wil te volgen. Je eigen begeerten te volgen. En ontdekkend stelt de Heer dan de vraag. Maar waarom? En het is ook uit liefde. Waarom? Het werkt toch niet? Waarom blijf je het nog doen? Waarom zou je het deze week weer proberen? Zoals je het vorige week ook geprobeerd hebt. Waarom ga je maar door in een weg die je nooit verzadigt, nooit vervult? Dus nooit echt het gevoel geeft dat je weet waarvoor je leeft. Nooit de echte vrede in je hart. Waarom? Terwijl er iets anders is. En dat zegt God ook uit de liefde van zijn hart. Dat zien we in Jesaja 55 ook. Maar dat begint met het woordje. Oh. Hebben we dat net bij Psalm 42 toch gehoord? Zo schreeuwt mijn ziel tot u. O God. In dat woordje o, daar ligt het verlangen van de dichter. O God. Maar hier op Jesaja 55, daar ligt nou het verlangen van God. Je zou kunnen zeggen de dorst van God. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En daarin kun je zien, God is meer begaan met ons zielenheil dan wij zelf. O, alle gij dorstigen. Ja, welke dorstigen zijn dat? Zijn degenen die hun dorst goed voelen? Zijn dat degenen die nu al zo verlangen naar God? Zijn dat degenen die ontdekt zijn aan de schuld? Als je bij God terechtkomt, dan weet je schuld. Dat kan niet missen. Dan zie je dat je grootste probleem, je grootste schuld is dat je God kwijt bent en God tegen God gezondigd hebt. Maar de Heere nodigt niet alleen die dat al erkennen. Want kijk maar in dat tweede vers, daar staat: waarom weegt jullie de geld uit voor hetgeen geen brood is? Dus die dorstigen, dat zijn ook degenen die het nog steeds buiten God zoeken. O, alle gij dorstigen, zegt hij. Dat is de hele kerk. Elk hart kan niet zonder God. Elk hart heeft een gemis. En tegen iedereen die iets mist, tegen iedereen die God mist, zegt nu de Heere: o, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, dan kun je dan ook denken: ja, ik mis God wel, maar hoe kan ik ooit bij hem komen? Wat moet ik dan meebrengen? Hoe moet ik dan niet eerst beter zijn? Moet ik niet eerst mijn leven wat meer op orde hebben? Gij die geen geld hebt, zegt hier de profeet. Die dus niks heeft in te brengen. Niks aan te bieden aan God. Dan alleen dorst. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarmee de Heer dus zegt: er is nog meer te krijgen. Water, wijn en melk. Dit is de taal van de Heer Jezus zelf ook. Tegen de Samaritaanse vrouw zegt hij: als u wist wie hij was, met wie u sprak, dan zou u van mij begeerd hebben en ik zou u gegeven hebben levend water. Johannes 7. Dan staat hij op het tempelplein. En dan roept hij: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En leven. En bijna de allerlaatste woorden van de Bijbel spreken dezelfde taal. Openbaring 22, vers 17. De geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Dus dan zegt de Heer ook: er zijn nou geen kwaliteiten bij jou vereist. Je hoeft niet wat te hebben. Heb je dorst, dan is er water in hem. Wil je? Ja, van nature willen we toch niet. Dat is ook zo. Dat is waar. Toch. Dit woord kan je toch gewillig maken. Dat is de bedoeling van die nodiging. Dat je niet meer anders wilt. En het zegt dan ook eigenlijk: je hebt niks anders nodig dan dat je maar wilt. Kijk, als je niet wilt, met eerbied gezegd, God sleept je niet aan de haren bij. Je hoeft niet tegen heug en meug te drinken van het levende water. Als je denkt dat je gelukkiger wordt in het water van de wereld, dan zegt de Heer: dan mag dat. Ja, het mag niet. Maar God laat je daar vrij in. Dat is de vrijheid die hij gegeven heeft dan in het paradijs. Niemand wordt tegen zijn zin in bekeerd. En als je denkt dat je gelukkig wordt met het doodse water van deze wereld, je blijft daarin voortgaan. Ja, dan kun je dat doen. Dan kun je daarin voortgaan. Je moet alleen wel weten, daar kom je wel mee om. dit water, dat kan, kan geen leven geven. Dan zul je hier nog blijven drinken, zoals een alcoholist blijft drinken van de alcohol. Het maakt hem uiteindelijk alleen maar kapot. Het water van de wereld leidt alleen maar tot de ondergang. Is dat dan wat je wilt? Ja, van nature wel. Hè. Maar nu zegt de Heer, ik wil als het ware een beroep doen op je hart. Ik wil je aansporen. Zoek toch niet je eigen dood. Er is zoveel beters te krijgen. Er is zoveel meer te krijgen. Er is levend water te krijgen. Waarom zou je dat niet zoeken? Waarom weeg je geld uit? Waarom doe je best voor allemaal dingen die niet verzadigen kunnen? Zou dat zijn wat je moet willen? Dat moet je toch niet willen. Eén ding, zegt de Heer nou. Kun je het nou niet meer langer uithouden bij het buiten mij. Zo iemand dorst heeft. Die komen. En die wil. Die nemen het water des levens. Om niet. Om niet. Al dat water spreekt van gratis, van genade. Je hoeft niks mee te brengen, je mag niks meebrengen. Je kunt dus ook nooit je op laten beroemen. Iedereen die van dit water gedronken heeft, die kent het woord genade in zijn hart. Het zit eigenlijk ook wel een beetje in dat beeld van Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Die waterstromen, die komen naar je toe. Stroom maar. Heb je niet zelf opgezocht. Dat is een gift. Want daar, uiteindelijk kwamen ze daar vandaan. Die berg Hermon, dat was een hoge berg en daar sneeuwde het vaak zelfs. En al de regen van die berg, dat verzamelde zich dan in rivieren. En daar ontstond de Jordaan van. Het is een gift van boven. Je kunt het alleen maar ontvangen. En dan mag je het ook ontvangen. Dat is ook het... Nou, ja, misschien moet ik zeggen het ontspannende van het geloof. Je hoeft niet ver te reizen. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hoe kan ik ooit zo ver komen dat ik hem vind? Nabij u is het woord, zegt de Heer. Hij brengt het nabij. Daarom is het ook levend water. Dat levend water dat stroomt. Hij is een levende God. Hij is geen God die zegt... Jullie moeten mij het beste doen om bij mij te komen. Maar zegt, ik kom. Hij heeft zijn zoon gegeven midden in deze verloren wereld. En geeft zijn geest midden onder ons. Als wij ook maar 1 meter als het ware naar hem toe moesten lopen. Dan kwam het er niet van. Maar hij komt. Dat water dat stroomt. En dat water is dan ook nooit op. Het is water. Dat wel verzadigen kan. Maar nooit opraakt. Daarmee komen we bij de derde gedachte. Dorst naar God vanwege liefde. Het is water dat nooit opraakt. En wie daar dan 1 keer van gedronken heeft, die kan niet zeggen dat ik het wel genoeg gehad. Ik heb dit 1 keer gehad en nou zoek ik wel weer ander water op. Wie 1 keer dit water gehad heeft, ja, die heeft ten diepste wel genoeg. Deze zin is het genoeg dat wie van dit water drinkt, die zal nooit meer dorsten in de eeuwigheid. Dit water, dat verzadigt wel. Al het water van de wereld, dat loopt er weer uit. Dat kan ons hart niet vervullen. Dit water wel. Het geeft werkelijk verzadiging. Het geeft een diepe vreugde. Vastheid, een wetenschap waar je voor leeft, wetenschap dat er God is die leeft en die op jou het oog slaat. Die wetenschap zoals Hiskia het zegt, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. In die zin kun je zeggen, 1 keer drinken is genoeg voor de eeuwigheid. En toch. Is ook niet genoeg. Aan dit water genoeg hebben. Van dit water nooit genoeg krijgen. Dat is waar de Heer het om te doen is. Het water dat ik hem geven zal, zegt hij, zal in hem worden als een fontein springen tot in het eeuwige leven. Zo'n drinkbak, als je daaruit drinkt, op een gegeven moment is die leeg. Maar zo'n beek, als je daaruit gedronken hebt, al zou je dat hele stuk leeg drinken, dan is de binnen de kortste keren weer nieuw water. Die beek droogt nooit op. Er is altijd genoeg voor je hart. En nu is de Heer er ook om te doen dat je ook altijd meer wilt hebben. Aan de ene kant wil hij je hart vervullen met hemzelf. Zoals de wereld het nooit kan vervullen. Aan de andere kant, hij maakt het nooit tot de rand toe vol. Er is een verschil tussen het water van de wereld, het water van de genade en het water van de heerlijkheid. Het water van de heerlijkheid, van de wereld, dat stroomt er weer uit. Als het dan zaterdagavond geweest is, als je daarvoor leeft, nou, dan heb je de hele week is maar weer, nou ja, toch wat meer afzien en dan volgende zaterdag weer. Als je voor je familie leeft, als je bij elkaar zit, dan is het mooi, maar als ze weg zijn, nou, dan mis je het weer. Als je voor je werk leeft, dat moment is het mooi, maar als je dan een keer te horen krijgt dat het niet goed doet, dan kan je wereld weer instorten. Het water van deze wereld, dat loopt altijd weer uit je hart. Maar het water dat de Heer geeft, dat vult. Geeft hij een vrede die hij zelf ook bewaart. Ook dan als je er zelf niet bij kunt. Die tijden kunnen er ook zijn, zegt de Heer, maar ik voel het niet. Ik voel niet die vrede en die verzadiging. Dan zegt de Heer, maar het wordt bewaard in de hemel. Het wordt ook bewaard in de bodem van je hart. Dat je toch mag zeggen, daar ligt nou iets voor de eeuwigheid. Dus dat water wordt wel, ja, dat mag wel in je hart liggen. Dan wordt er aangevuld. Maar het wordt nooit opgevuld. De Heere zorgt dat altijd je hart, als het ware, maar half gevuld is. Omdat je hier nog leeft. Hier beneden. Hier beneden waar het niet is. God maakt niet van deze wereld de hemel. God geeft wel iets van de hemel op aarde. Maar hij maakt niet van deze aarde de hemel. Er zit ook veel van ons tussen. En daar begonnen we mee. Maar het is ook Gods eigen bedoeling. En zelfs dan, als je eerlijk mag zeggen. Nee, er is geen afstand. Nee, het is niet zo dat ik slordig geworden ben. Het is niet zo dat ik nou moet zeggen. Vroeger was het beter en nu is het allemaal zo dor en doods. Ook dan moet je zeggen. En toch blijft er een dorst. De Heer is goed voor me. Het geloof mag levend zijn. Ik geloof dat ik zelfs kan zeggen, ik houd nu meer van de Heer dan ooit. Toch zit er in mijn hart een dorst. Toch voel ik soms, Heere, dit is het niet. Dit is niet alles, toch? Soms, juist vanwege de liefde, kan ik het hier zo slecht volhouden. Hoe meer liefde, hoe meer verlangen. God des levens, ach, wanneer? Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Wanneer zal ik in uw huis uw naam verhogen? Dat verlangen, dat gaat inderdaad ook over deze aarde, over dit tijdelijke leven, zoals in deze psalm. Dat verlangen naar de tempel. Het is geen best teken van je geestelijk leven als je niet verlangt naar de kerk. En wel even in een tijd dat ook steeds meer mensen zeggen, ja, maar je kunt ook thuis. Misschien op zondag, maar het kan ook door de week, kun je ook een preek luisteren. Je kunt ook op andere plaatsen genieten van de natuur en dan iets leren van God. Dat is allemaal wel waar. Maar het is geen best teken als je zegt, met een beetje minder kan ik ook wel toe. Het is geen best teken als je zegt, nou, op de zondag hoef ik niet al te veel. Maar aan de andere kant, het is ook geen best teken als je kunt zeggen, nou, op zondag zit ik 2 keer in de kerk, dat vind ik belangrijk. Maar thuis, ja, je moet niet te vroom doen. Psalmen zingen als gezin, waarom zouden we? Zingen, dan kunnen we beter in de kerk of op koor, op school, maar dat kunnen wij niet. Als de liefde echt is, dan is er een verlangen dat nou dat leven met God toch heel het leven mag tekenen. Dan zou de Heer het niet willen geven. Een zegen daarin. Dat je niet te vergeefs in de kerk uitziet naar zijn bezoek. Dat je niet te vergeefs als gezin rondom Gods woord bij elkaar komt. Maar je mag merken dat de Heer erin meekomt. Het is een verlangen dat zich richt op de ontmoeting met de Heer hier. Maar het is ook een verlangen dat zich richt. En vooral dat zich richt naar die eeuwige heerlijkheid. Wanneer alle onvolkomenheid weg is. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Zoals Psalm 43 het zingt. Psalm 42 en 43. Dat is eigenlijk één psalm in de onberijmde tekst. Psalm 43, straks open te zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God. Dan is er geen afstand meer. Dan is er geen leegheid meer. Dan is er altijd de nabijheid van God. Je zou kunnen zeggen, dan is er altijd kerkdienst. Eeuwig kerkdienst. Er zijn er denk ik wel kinderen die zeggen, ja, maar daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Anderhalf uur, twee uur in de kerk, dat vind ik al best wel lang. Ik kan moeilijk zo lang stilzitten. Moet je nou in de hemel, de hele rest van de tijd, altijd in de bank zitten? Nou, niet in die zin, kerkdienst. De hemel is niet een kerkdienst in die zin dat we altijd achter elkaar op de bank zitten. En, nou ja, hoe het dan precies ook er verder uit mogen zien. Psalmen zingen. Maar de hemel is in die zin een eredienst. Altijd zal gaan om God. In de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, in de nieuwe schepping, zal nooit God uit het oog zijn. Dan zul je nooit meer iets doen waarin je God vergeet. Dan zul je nooit meer iets doen waarin je God onteert. Er zal nooit meer in je hart een leegheid gevoeld worden, waarbij je zeggen moet, o God des levens, wat bent u toch? En wanneer wordt het nog eens anders? Maar dan is er een eeuwige nabijheid van God. Daar juicht alles tot Gods eer. In die zin is de hemel een eeuwige eredienst. Altijd met hem. En altijd voor hem. En daarom is dit ook een verhoord gebed. Mijn ziel schreeuwt tot u, o God. Wanneer zal ik ingaan? Dat is geen roep in de leegte. Dat is geen gebed. Komt het er nog ooit van? Maar er ligt een zekerheid. Zekerheid die vast ligt in de belofte van God. Zekerheid die vast ligt in het verlangen van God. Weet u nog Psalm 45, Jesaja 45? Waar hij zegt, o alle gij dorstige, kom. Verlangen van God. God ziet uit naar de komst van zondaren. Stel uitziet naar de komst van zondaren tot het bloed van Jezus Christus. Dat doet hij. Hij ziet uit naar de komst van zondaren tot het bloed, naar het bloed van Christus. Als hij daar al naar uitziet, zou hij er dan niet nog meer naar uitzien? Dat zijn kinderen bij hem komen. Zo eindigt toch ook Openbaring 22. Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En nog verder in dat hoofdstuk, de allerlaatste verse, waar Christus zelf spreekt. Ja, ik kom haastelijk. Wat is het antwoord van uw hart? Zegt u het mee? Ja, kom, Heer Jezus. Amen. Wij zingen in antwoord op de preek van Psalm 107. Derde vers. Hier raakte zij aan het kwijnen de dorst en hongersnood. Doch zoen ze in het gebed tot Israëls Heer zich wenden heeft hen zijn arm gered. Psalm 107, vers 3. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O Heere, levende God, u bent er die leeft en leven geeft. Gun zo leven aan onze ziel, dan looft onze mond uw trouwe hulp. Wij mogen toch zeggen, Heer, dat u getrouw geholpen hebt. Uitwendig. U hebt willen bewaren. Wat is het een wonder dat wij allen, zo ook na anderhalf uur, nog gespaard zijn. Wij samen het einde van deze dienst mogen meemaken. Van seconde tot seconde hebt u ons bewaard. We mogen u dank zeggen voor de kracht die u gaf in preken en luisteren. Voor de orde waarin de dienst mocht verlopen. Maar allermeest past ons de dank aan u. Voor uw grote genade. Voor uw hulp aan de ziel. Voor uw ontferming. Voor uw krachtige en zo lieflijke werk. Voor het eeuwige leven dat u nu al wilt geven, mogen u dank zeggen dat we daar ook deze middag en avond van mochten horen. En in het bijzonder danken we u met hen die dat in het hart mochten ontvangen. Tegelijk bidden we voor allen of niemand van ons ongezegend verder zou hoeven. Wil werken, krachtig werken in de harten. En laat het woord van u deze dag zegen doen, maar ook het verdere van deze week. Bidden of u genadig met ons mee wilt gaan. Meegaan in bijzonder door woord en geest. Maar ook in de tijdelijke dingen wilt u ons onderhouden, krachtig geven bij ons werk. Bewaren op zee of waar we ook maar zijn. Schenk wat nodig is in het gezin, in de familie. Wil in alles bewaren voor de zonde. Leren strijden tegen de zonde. Leren vastklemmen aan u en uw woord. We bidden u, Heer, of u het woord wilt zegenen dat ook op andere plaatsen klonk. Op dit dorp en elders, in ons land en daarbuiten. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Wil de kerk sterken. Ook daar waar de verleidingen groot zijn. Daar waar de verdrukkingen sterk zijn, behoed het christendom en wilt u het uitbreiden ook tegen de verdrukking in. Zegent u zendelingen, evangelisten, bijbelvertalers, hulpverleners, ook in de week waarin we begonnen zijn. Dat ze ook door de kracht van het woord van u, door de kracht van uw geest, hun werk mogen verrichten. En leer ons allen, Heren, om geen dienstknechten te zijn van de Satan, maar u te dienen en ieder op onze plaats. Zegen ons zo en stel ons tot een zegen, tot eer van uw grote naam, omwille van uw grote barmhartigheid, om Christus wil. Amen. Psalm 43, de versen 3 en 4 vormen onze slotzang. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. 43, 3 en 4. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.